Een vorige keer waren wij even in 2 Korinthe. Dat was in 2 Korinthe 1, vers 10. Die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Dat wil zeggen, verlossing in verleden, heden en toekomst. We hebben daar een paar keer over gesproken. Want we vinden in de Bijbel dat de zaligheid, de verlossing, hoe het maar genoemd mag worden, dat die drievoudig is. Je moet het niet te nadrukkelijk zeggen, denk ik, maar toch ook wel duidelijk. Het is een en hetzelfde ding, maar het wordt toegepast op 3 verschillende niveaus. En gewoonlijk heb ik het dan over verlossing naar de geest en naar de ziel en naar het lichaam. En daarom wilde ik u vandaag meenemen naar 1 Thessalonicense, waar dat feitelijk ook letterlijk zo staat. Samengevat, helemaal aan het eind van de brief. 1 Thessalonicense, bij de groet en de heilbede heet dat. Want daar staat in vers 23 van 1 Thessalonicense 5. En de God des vredes zelf heilige u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En daar staat inderdaad dat heiliging, het is weer een andere term, maar dat heiliging van toepassing is op geest, ziel en lichaam. Zonder overigens dat die begrippen hier in dit vers nader gedefinieerd worden. Als u mij vraagt, is dat ook helemaal niet nodig. Want ja, ik leg het vaker uit en het blijkt zeer simpel te zijn. Lichaam, dat is puur dat vlees, dat fysieke, dat in de toekomst vervangen zou moeten worden. Want voordat wij gaan erven, want daarheen zijn we onderweg, voordat wij gaan erven, moet dit vergankelijke, of dit verderfelijke, onverderfelijkheid aan het licht gebracht hebben enzovoort. Zoiets. En vergankelijk moet onvergankelijkheid hebben aangedaan, want dit vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet, heet het dan in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. Dat betreft het lichaam. En in Filippenzen lezen wij dat aangezien wij hemels burgerschap hebben ontvangen, verwachten wij op die grond, daaruit staat er dan, maar verwachten wij op die grond de zaligmaker die ons vernederde lichaam veranderen zal. En dus zaligmaker, logische wijze, die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam enzovoorts. Dat is het lichamelijke. Maar daaraan vooraf gaat eerst het geestelijke. Dat begrip vinden we in de Bijbel ook in verband met onze wedergeboorte als zodanig. Zoveel in zijn naam geloven. Johannes 1. Die niet uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Namelijk die geboren zijn uit geest. Dat is dan inmiddels Johannes 3, maar dat is maar 1 bladzijde omslaan. Heb je dat? Uit God wordt men geboren en dus wordt men uit geest geboren. Daar staat trouwens ook nog bij. En wat uit geest geboren wordt of is, dat is geest. Wat het ook wezen mogen, maar dat is geest. En ziel is een ander begrip. Wij zijn dat, daarom ga ik er weer op in. Wij zijn dat kwijtgeraakt in ons taalgebruik. En niet alleen in ons taalgebruik. Er is veel te veel over gefilosofeerd. Los van de Bijbel die ons de normen en waarden aanreikt. Zodat we nou het verschil niet meer weten. Maar ziel is gewoon het praktische leven van de mens. Dat is wat Petrus gewoon noemt de wandel. En zo is het ook. Dat staat in je woordenboek ook, maar je woordenboek geeft je een stuk of 7 verschillende toepassingen van het woord en dan weet je dus nog niks. Maar zo is het ziel, het praktische leven en dat heet de zaligheid der ziel. De term komt enige malen voor in het Nieuwe Testament en wordt ook geparafraseerd, hoe noem je zoiets? Er wordt ook gesproken over de behoudenis der ziel. En dan gaat het echt niet over wedergeboorte als zodanig. Maar dan gaat het over dat wij die gelovigen zijn, die wedergeboren zijn. Wij geloven in de praktijk, wij geloven tot behouding der ziel. Dat is Hebreeën hoofdstuk 10, waar dat zo staat. In verband met de tekst, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik roep er altijd bij dat er niet staat de onrechtvaardige zal uit geloof leven, maar de rechtvaardige, iemand die dus al een gelovig is, zal ook in de praktijk uit geloof leven. En daar mankeert het in de praktijk dikwijls aan. Het woord in de praktijk mag wel weer weg, want dit is de praktijk waar we het nu over hebben. Men komt tot geloof en laat het daarbij, maar leeft er niet uit. Men houdt het buiten het bestaande dagelijkse leven. Ik heb ooit een keer een discussie gevolgd, dat is jaren geleden, over hoe het nou zit in Amerika met die gelovigen daar uit wat daar de Bible Belt heet. En dat is niet hetzelfde als bij ons hoor. Wat daar de Bible Belt heet, dat is evangelisch. Dat is niet calvinistisch of iets dergelijks, ook niet zwaarwettisch, dat is evangelisch. En er was een hele discussie over, ik geloof met zo'n Amerika-kenner of met zo'n reporter, hoe noem je dat, onze man in Amerika of zo, hè? Weet ik veel wie het was, dat ben ik nou kwijt. Maar die legde uit dat het verschil tussen hun daar en wij als gelovigen of christenen hier in Nederland is, dat in Nederland is men alleen christelijk op zondag. Is te kort door de bocht, maar daar komt het op neer. Is men alleen christelijk op zondag. Dan merk je op maandag en dinsdag allemaal niks meer van. Dat is een ander ding. Dat is het dagelijks leven. Dat is een, staat al volkomen buiten. En als je in Amerika een gelovige bent, een born again believer en dat soort dingen, dan ben je dat op zondag en op maandag en op dinsdag en op alle dagen. Er zijn niet dat die lui die achter alle dagen hetzelfde, net als in Romeinen 14, want dat kende die niet waarschijnlijk, maar daar staat het zo. En dat laatste is in theorie, in de praktijk gaat alles mank, maar in theorie, dat is zaligheid van de ziel, dat wil zeggen geloof in en vertrouwen op het woord van God, dat is bepalend voor heel ons leven. Vandaar dat ze daar in Amerika in de tijd allerlei processen gevoerd hebben om aan de ene kant de evolutieleer buiten de school te houden en aan de andere kant minstens de Bijbelse leer omtrent de schepping in de school te houden als deel van het onderwijs. Het zijn legendarische processen geweest, achteraf allemaal weer achterhaald. Maar daar komt onze Nederlandse term fundamentalisten vandaan. Dat wil zeggen, uit Amerika en rondom deze processen. Om het recht en eigenlijk de plicht om wat de Bijbel die nagaande leert gewoon plaats te geven in het onderwijssysteem. En niet daarbuiten. Zo van, dat is religie, dat hoort in de kerk thuis. En het andere, dat is wetenschap en dat is de wereld en dat is het onderwijs. Men splitst ideeën. En dit zijn betrekkelijk objectieve, absolute voorbeelden die ik nu geef. Maar voor vele gelovigen van onze slag geldt precies hetzelfde. Dat wil zeggen, in het dagelijks leven zijn we net als iedereen. We moeten meedoen, vinden we. Toch? We zitten nu helemaal in het bootje en we moeten meeroeien of varen enzovoort. We moeten er het beste van zien te maken. Maar als we onder elkaar zijn, dan komt de Bijbel en dan ziet de wereld er ineens helemaal anders uit. En dat zou niet moeten, uiteraard. En daar gaat het hier ook over. Hier in 1 Thessalonicenzen, want die tekst, vers 23, die ik met u las, die kon ook niet zomaar uit de lucht vallen. De God des vredes zelf heilig u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard. Dat betekent dus dat het de bedoeling is dat geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden. En wel door de God des vredes zelf, die geest, ziel en lichaam heiligt. En dat tot, of in, tot in, vind ik een betere vertaling, maar vooruit, tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dit is het slot van de brief, dus ik grijp nu terug. De brief gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, feitelijk. En de kern daarvan ligt in 1 Thessalonicenzen 4. Al hebben wij de neiging om te zeggen, maar dat gaat over de opname van de gemeente. En dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo. Er zijn niet veel schriftgedeelten die daar echt over spreken. En er zijn vele schriftgedeelten die spreken over de wederkomst van Christus. En 1 Thessalonicenzen 4 ook. Spreekt over de wederkomst van Christus. Dat staat er ook. Niet alleen in het opschrift boven vers 13 van hoofdstuk 4. Maar het staat ook in het schriftgedeelte. Geeft dat tot nog wat misverstanden aanleiding. Maar dat is nou mijn punt niet. Maar er staat gewoon dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen, degenen die ontslapen zijn, vers 15, want de Heer zelf zal, met de bezuin Gods, met de stem van de aartsengel enzovoorts, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En ik ken alle varianten, denk ik, of ze moeten er gisteren weer een uitgevonden hebben, maar ik ken alle varianten van die lezingen en van die uitleggingen. En ik kan er niks mee. Wat ik erin lees is simpelweg dat de Heer zal wederkomen. Nee, niet in de lucht om zijn gemeente op te halen. Dat leest men hierin, maar dat lees ik er niet in. Dat lees ik niet. Ik lees de Heer zelf zal nederdalen. Wederkomen namelijk, daar stond er ook, de toekomst des Heren. Dat is de algemene term voor de wederkomst van Christus uit vers 15. De toekomst des Heren, alleen voor het zover is, zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan en wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dan zullen we dus samen met de Heer nederdalen. En we weten ook wanneer, dat is aan het eind van de 70ste week, tot nederdalen. En we gaan hem ruim van tevoren tegemoet, mag ik aannemen. Ik geloof niet dat het echt haastwerk is, eerlijk gezegd. En het lijkt mij te zijn voor de 70ste week. Om praktische redenen, maar die leg ik nou allemaal niet uit. Waar het om gaat, is dat wij als gelovigen onderweg zijn. Want dat is de samenhang van de hele brief. En de brief bestaat niet alleen uit het tweede deel van 1 Thessalonicenzen 4, immers. De samenhang van de brief is dat wij onderweg zijn naar die gebeurtenis. Niet eens de opname van de gemeente zozeer, hoewel dat een belangrijke fase is, maar wij zullen met de Heer wederkomen. Zo eindigt die pericoop ook, als dat tenminste een pericoop genoemd moet worden. Er staat, en alzo zullen wij altijd met de Heer wezen, in zijn wederkomst dus. Dat heb je toch, hè? Hij zal wederkomen en we zullen met hem wederkomen. En alzo altijd met de Heer wezen. En betrokken zijn, dus net als de Heer zelf, bij de gang van zaken op aarde. Beslot, hemel en aarde zijn niet twee verschillende dingen. Zozeer, het is één geheel, het heet de schepping. Weliswaar in minstens twee aspecten. Het ene noemen we hemel, het andere noemen we aarde. Aarde is dat lage en al wat erboven is noemen we hemel. Zo is het nou eenmaal. Maar het wordt geacht één geheel te zijn, hemel en aarde. En daarom is de Heere God ook de schepper van hemelen en aarde. Enzovoorts. En in die hoedanigheid zal u ook inderdaad komen. om zijn rechten op te eisen, alsnog, enzovoort. En wij zullen daarbij zijn, daar zijn wij naar onderweg. Niet maar omdat wij gelovigen zijn, maar omdat wij gelovigen zijn uit onze tegenwoordige bedeling. U weet net zo goed als ik dat men dat in het algemeen allemaal kwijtgeraakt is. En ik hoop dat u net zo goed als ik weet dat het toch echt volstrekt 100% en met grote nadruk Bijbels is. Wij zijn gelovigen die eerstelingen zijn van dat nieuwe verbond. Eerstelingen van de koninkrijk, eerstelingen van de nieuwe schepping enzovoort. En op die grond worden wij gemaakt tot koningen en priesters. En dat wordt niet iedereen. Maar het betreft specifiek de gemeente uit onze bedeling. En ook in het bijzonder het hemels burgerschap van de gemeente ligt vast in dit beginsel. Dat wil zeggen in het feit dat wij een gemeente zijn van eerstgeborenen. Dat is het dan. Abraham gaat niet naar de hemel. David gaat niet naar de hemel. Nee, een nieuwe schepping. Wacht tot de jongste dag enzovoorts. Maar ieder die tot geloof komt na de opname van de gemeente, in principe precies hetzelfde, komt uiteindelijk te leven op de nieuwe aarde. Niet in de hemel. Die plaats is alleen voor de eerstgeborenen. Al wat de baarmoeder opent, zegt de wet, is mijn. En het beginsel wordt geïllustreerd en op alle mogelijke en onmogelijke wijze toegepast, omdat het de uitbeelding is van gemeentelijke waarheid. Gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En als je niet weet wat daar staat, komt dat omdat je begrippen als gemeente niet kent en eerstgeborenen niet kent en algemene vergadering, want dat woord staat er ook in Hebreeën 12, dat je dat begrip niet kent. En dan moet je nog heel wat leren uit je Bijbel. Niet dat het moeilijk is, maar ja, het moet wel. Kortom, wij zijn onderweg naar dat zoonschap, zoonstelling, dat is ook een van die woorden in dat verband. En dat is omdat wij als eerstgeborenen geroepen zijn, meer dan wie anders ook, om de Heer te dienen. En het bekwaam gemaakt worden voor die dienst, dan wel het gesteld worden in die dienst aan hem, ja, dat heet heiliging. Heiligmaking, voluit. Heiliging. En ook dat begrip ken je uit het Oude Testament. Want daar worden de priesters en de heilige voorwerpen enzovoorts worden geheiligd om te behoren tot de tempel en de tempeldienst om God te dienen namelijk. Dat is wat heilig is. Nou goed. En hier in 1 Thessalonicenzen wordt midden in die brief ongeveer het samengevat met de woorden van 4 vers 3... 1 Thessalonicenzen 4 vers 3, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Waarna er nog achter staat dat ge u onthoudt van de hoererij, maar ik moet u zeggen, er staat nog veel en veel meer achter, waaronder wat ik net even in de gauwigheid las, over de wederkomst van Christus enzovoort. Maar ik denk dat op grond van dat erachter staat dat ge u onthoudt van de hoererij, dat men op die grond gedacht heeft dat heiligmaking wil zeggen afzondering van. En ik roep al jaren natuurlijk, ja, dat is een aspect van heiliging, maar als het alleen dat is, is het een negatief begrip. En dat is het niet, het is een positief begrip. Heiliging. Met een beetje verstand van je taal weet je dat ook, want heiliging is heiling, dat is heling, namelijk heelmaking. Iets dat geheiligd is, is verbonden met, is heelgemaakt. En heiling is een term voor medische wetenschap, therapieën enzovoort. Je hebt zelf, heb je dat nog, heilgymnastiek? Dat zal wel niet meer, hè? Ja, heet het nog zo? Hebben ze geen andere naam aangegeven? In de gauwigheid. Nou ja, oké. Dat is wat het is. Heiliging wil zeggen verbonden worden in een arbeidsrelatie, zeker. Verbonden worden met de levende, de actieve God. Met God die wat doet. En al wat geheiligd wordt in de Bijbel, wordt gewijd aan de dienst van God. En wij worden geheiligd, wij heten ook heiligen, saints. Gekke, de Amerikanen weten dat wij niet meer, hè. Bij ons zijn de heiligen, zijn al die lui die zo'n aureooltje boven de kop krijgen. In de iconografie, in de, wat dat maar was, in de Rooms-Katholieke kerk. Dan kun je speciaal heilig verklaard worden. Niet dat je er wat aan hebt, want je moet eerst dood zijn om heilig te zijn. Hetgeen mij volkomen ontgaat, overigens. Hè? Wat heb je er dan aan? En wat heeft God er dan aan? Maar goed. When the saints come marching in, dat zijn nog altijd gewoon de gelovigen. Hè? Al weet men dat ook in bepaalde kringen niet meer. Maar de saints, dat zijn de heiligen, dat zijn wij. Gewijd namelijk aan de dienst van God, is het idee. En dit is de wil van God. Uw heiligmaking wil zeggen, de bedoeling is dat je geplaatst wordt in de dienst van God. Bekwaam gemaakt wordt om hem te dienen. Woorden uit 2 Korinthe 3. Bekwaam gemaakt om hem te dienen onder het nieuwe verbond. Dat des geestes en die der letter enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En onthoud de term. Want dit is de wil van God. Namelijk uw heiligmaking. Leef voldoen met praktische leven. Want heiligmaking wil niet zeggen dat we heilig moeten worden. Heiligmaking betekent dat wij die heilig zijn, ook heilig zouden leven. Oké, langzamer. Dat betekent dat wij die heilig zijn naar de geest, ook heilig zouden worden naar de ziel. Dat is het. En nou sla ik die bladzijde weer om. 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat in vers 18 van 1 Thessalonicenzen 5. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Aan het eind van het vers. Nou ja, het is maar een klein versje, maar het is het tweede deel ervan dan. Want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. En de bladzijde terug lazen wij, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En aangezien het onderwerp heus niet verandert, en alleen al aangezien deze uitdrukkingen gelijk zijn, moet het dus ook over hetzelfde gaan. Maar wat in 4 vers 3 heet heiligmaking, dat heet hier, ziet dat niemand kwaad voor kwaad vergelde, vers 15, maar jaagt alle tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. Verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles. Zie dat enigszins verkort. En het moet doen met een klein vocabulaire. Dan wordt het verblijdt u te allen tijd. Bid te allen tijd. Dankt te allen tijd. Want dat staat er hoor. Het is alleen steeds een andere uitdrukking, maar dat staat er wel. Verblijdt u te allen tijd. Bid zonder ophouden. Had ook andersom kunnen zijn. Bid te allen tijd. Verblijdt u zonder ophouden. Er verandert echt niks mee hoor. Verblijdt u te allen tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles. En het zijn drie zinnen over het leven van alle dag, onder alle omstandigheden. Dat zou zijn verblijden, bidden en danken. Alles om dezelfde reden. Ik zou zeggen, uiteraard. Namelijk, omdat wij in Christus, in Christus Jezus, dat is het woord uit vers 18, geheiligd zijn, gewijd zijn aan de dienst van God. Men zou het als een bron van blijdschap beschouwen, dat wij gewijd zijn aan de dienst van God. Een betere baas kun je niet hebben. Het is het meest eervolle. Je zou het zelfs zonder honorarium moeten doen. Denk ik wel eens. Al zal het niet meevallen onder praktische omstandigheden. Maar ik bedoel te zeggen, het is eigenlijk nog een erebaan ook. En ik weet niet of u dat weet, maar ik weet ook niet of het vandaag nog geldt. Maar een baan aan het hof, dat wil zeggen bij het koninklijk huis, bij de hofhouding, die werd van oudsher niet eens betaald. Dan moet wel gezegd worden dat daar weer dan mensen aangesteld werden die dat ook niet geacht werden nodig te hebben. Lui met oud geld heet dat. Met bezittingen, zodat ze niet een baan nodig hebben om daarvan te leven. Maar goed, maar een erebaan. Maar het is wel zo gebleven dat als je in dienst bent van het koninklijk huis, ja, dat betaalt niet zo goed. Je mag blij zijn dat je het doen mag, omdat het een eervolle aangelegenheid is. Dat is het dan. Maar goed, toen hebben we een vakbond opgericht natuurlijk. In de CAO, nou ja, laat me zitten toen. Nou ja. Ik ambieer het niet, dus laat maar. Maar het idee is wel dat het reden moet zijn van blijdschap om die God te mogen dienen. En niet zoals elk schepsel, maar in het bijzonder als behorend tot die gemeente van eerstgeborenen. Dat heet de grote zaligheid. Dan wel de zaligheid met eeuwige heerlijkheid of hoe het maar heten mag, hè. Dat is wat het is. Dus verblijd u te allen tijd. Beter kan je niet hebben. Bid zonder ophouden. U hebt het vast wel eens uit mijn mond gehoord. Mag ik hopen tenminste. Bid zonder ophouden. Dat gaat niet. Als bidden is hardop spreken. En dat schijnt het te zijn volgens de Griekse etymologie. Hardop spreken. Als het dat is. Ja, dat kan je niet zonder. Je moet af en toe ook ademhalen. Ook wel eens toch. En je moet ook wel eens wat anders zeggen, bijvoorbeeld de melkboer die aan de deur komt. Je komt er niet meer aan de deur, hoor. Daar is hij te duur voor geworden, maar dat doet er nou niet toe. En dat komt door de belasting, maar laat maar zitten. Dus, maar bij wijze van, verzin ze zelf maar even dan, hè, waarom je dat niet zonder ophouden kunt doen. En zelfs die Rooms-Katholieke priesters, die halve dagen, of zelfs bijna hele, hun dagen zijn wat lang. Maar halve dagen doen ze dat dan, lopen te brevieren, te bidden, formuliergebeden enzovoorts. Ja, ook die houden er wel eens mee op. Toch? Hoezo bid zonder ophouden? Staat er toch? En het antwoord is dat je van etymologie niet al te veel moet aantrekken. Dan weet je namelijk alleen iets over waar een woord vandaan komt, maar nog niet wat het echt betekent in de praktijk. En wat bidden echt betekent in de praktijk, is het dienen van God. Dat is heel gemakkelijk. En ik vertel niks nieuws. Het is altijd hetzelfde namelijk. Als een mens iets doet, spreekt hij. Nou ja, als een mens wat doet, gebruikt hij achterin volgens de volgende lichaamsdelen. Namelijk de mond, de tong, de keel, de lippen. En oh ja, dan heb je ook nog de voeten en de handen. En daarvoor staat dan een keel is geopend, graf, slangen, venijnen zonder lippen, weg des vredes hebben ze niet gekend, enzovoorts. Maar het begint met viervoudig, want het is vier keer natuurlijk toch hetzelfde, de mond, de tong, de keel, de lippen. Maar het punt is dat die vier uitdrukkingen niet maar daar zijn om aan te geven dat de mens kan spreken, maar ze geven gezamenlijk aan al wat de mens doet. Heel het doen en laten van de mens wordt geacht sprekend te zijn. Hebben jullie dat? Want in al wat de mens doet, drukt hij zichzelf uit. Vandaar dat we het hebben over lichaamstaal. En we hebben het over sprekende ogen. Ik heb iemand gekend, hij had een sprekende nek. Praat uit zijn nek. Nou ja. Ik erger me ook nog wel eens, omdat ik het irritant vind, aan mensen die spreken met hun handen. Er zijn er veel. En ik weet, ik heb wel eens op mijn kop gekregen vroeger van ik moest meer met mijn handen gebaren bij het spreken, want dat deed ik niet. Ik zal u zeggen waarom ik dat niet doe, daar ben ik te verlegen voor, in principe. En daarna valt het wel weer een beetje mee. Maar ik vind het ook mateloos irritant als ik die mensen op televisie bezig zie. Want waar zie ik anders mensen spreken? En die bij alles maar gebaren hebben. Niet om de koning nou weer dwars te zitten. Ik weet dat hij een probleem heeft, want hij mag zijn handen niet in zijn zakken steken. Hè? En dan, deze zakken mag wel, maar dat weet niet iedereen precies. Dus doet hij dit, hè? Heb je wel eens gezien? Nee, dat heb ik van mijn vader ook zo geleerd. Ze stond te spreken, hand in de zak mocht niet. Er waren wel die deden, maar alleen als het een beetje off the record was. Dan gingen ze, met deed mijn vader ook wel eens, ging hij naast de lessenaar staan. In die dagen gebruikten ze toch geen microfoons en er werd ook niks opgenomen. Dus dan stond hij ernaast en kon luid genoeg spreken. En als hij ging ernaast staan, dus een beetje zo van, dan zijn we even onder elkaar, beste mensen. En dan, ging er zo'n hand in de zak. Maar eigenlijk mag dat niet. Hè? En wat nog wel mocht, was dit. Als dan de duim er maar uit was. Dat is in het kader van, hoe heurt het eigenlijk? Andere keer hebben we het weer eens over Bretels, maar dat nu maar even niet. Maar. En de koning die weet zich geen raad, dus je loopt dan een beetje rond. Die trekt aan de flappen van zijn... Ja, heb je wel eens gezien? Nee, is nooit opgevallen. En als hij praat, staat hij zo. Ja, ik vind het gebaar van niks, maar wat moet je dan? En het dient nergens toe. Ik vind het ook verspilling van energie. En die heb je nog veel meer mensen. Die doen dit en dat. In die praatprogramma's, er zijn de luiden, zitten aan een tafel, hebben één plek en daar zit een ander en daar zit een ander. Maar die hebben wel drie plekken nodig, weet je. En dan over de tafel heen. En ik hoor niet meer wat die mensen zeggen. Ik word totaal afgeleid door, wat doet die lui daar? Zitten ze met die handen te maaien? Wat voegt het toe? En ik ben van mening, nee, het neemt er alleen maar van af. Ik denk dat de boodschap helemaal gemist wordt. Het enige wat je ziet is iemand die zich opwindt. Die zich druk maakt. Maar als ze die energie nou eens zouden gebruiken om hun woorden goed te kiezen. En bovendien goed uit te spreken. In een tempo dat je het begrijpen kunt en je eigen kunt maken. Het zou veel effectiever zijn. Maar dat leren ze niet meer, geloof ik. Ook niet in de mediatraining. Ik vind het echt erg. Zulke dingen. Maar spreken. En men spreekt met heel zijn leven. Met al wat hij doet. En dus. Bid zonder ophouden. Dat wil zeggen. Dien God zonder ophouden. Bied hem niet alleen. Je woorden aan. Maar je hele leven. En ik kan het rustig zeggen. Want er staat toch in de Bijbel. Er staat toch dat je je lichaam zou stellen. Tot levend, heilig, God er wel behagelijk over. Er staat er dat je leden, je lichaamsdelen, zou stellen tot wapenen der gerechtigheid, respectievelijk Romeinen 12 en Romeinen 6, enzovoort. Dat betreft hele leven als zodanig. En bidden is de term. Nee, soms wordt het versmald in de context, maar dat zeg ik altijd, dus met alle woorden, zo in en buiten de Bijbel. Soms wordt de betekenis van een woord versmald door de context, maar soms ook niet, dan moet je de volle breedte van zo'n woord hebben. En dat is dit, bidden is God dienen. Maar daarna moet ik zeggen, danken is dat ook. Want of je nou bidt of dankt, in alle gevallen erken je daarmee die God die je dient. Je vraagt hem wellicht iets en je leeft daaruit, omdat je ervan uitgaat dat hij je geven kan en je helpen wil, toch? En je dankt hem omdat je gelooft dat je zelf geen rechten hebt, maar al wat je ontvangt, ook in dit leven, dat krijg je gratis cadeau, omdat je al je rechten verspeeld had. Dus we leven uit genade, dus we danken in alles. Ook voor die dingen die ieder andere mens ook heeft, zal ik maar zeggen. Maar wij danken er de Heer voor. Bewust, omdat we weten dat we geen rechten kunnen laten gelden. En dat is een nogal krasse uitspraak, omdat wij leven in een samenleving waar iedereen tegenwoordig maar rechten schijnt te hebben. Behalve op het Sinterklaasfeest natuurlijk, maar oh, dat is weer achter de rug. Maar u weet wel, rechten. Nou ja. Maar verblijdt u te alle tijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, is als u mij vraagt, 3 keer hetzelfde. Wees blij dat je God mag en kunt dienen. Dag in dag uit. Zie? Maar dat dienen van God, ja, dat is heiligmaking. En daar staat er nu achter, want dit is de wil van God. En in 4 vers 3 heette dat, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En hier staat er, verblijft u het alle tijd, bid zonder ophouden, dank God en alles, want dat is de wil van God. In Christus Jezus, over u. En dat in Christus Jezus wil zeggen dat die gaat om dingen waaraan wij deel hebben, die onze positie bepalen, omdat wij in Christus zijn. Dat is dus ons eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. Dat is dus dat we leden zijn van die gemeente waarvan hij het hoofd is, of anders gewoon dat we leden zijn van zijn lichaam, en zo verder en zo verder. Dit is de wil van God, maar het gaat over heiligmaking. Dat geldt ook voor de volgende versen. Er staat, blus de geest niet uit. Vind ik toch wel een mooie uitdrukking eigenlijk. In de eerste plaats, kan dat dan? Nou nee, dat is niet zo'n vreemde vraag hoor. Ik heb mensen gekend die zeiden glas uit tegen mij. Denk jij nou echt dat wij het werk van de geest kunnen tegenhouden? En mijn antwoord is volmondig, jazeker. Natuurlijk kan dat. Je kan de geest zelfs uitblussen, dat blijkt hieruit. Je kunt de geest ook nog bedroeven. Ja, en je kunt ook nog zondigen tegen de Heilige Geest, durf ik bijna niet te zeggen. Maar de Bijbel zegt dat. Zeker kan dat. Men kan de Heilige Geest wederstaan. En bovendien, niet alleen omdat die paar uitdrukkingen nou eenmaal in de Bijbel staan, die ik nou even noem. Maar, wat doet de Heilige Geest eigenlijk? En wat is het dan wat je tegenstaat? Of wat je uitblust of afwijst of bedroeft? Want dat is fundamenteel voor dit. Wat doet de Heilige Geest dan? En het antwoord is, mijn simpele antwoord is, het dekt alles trouwens. Mijn simpele antwoord is, geest is nou eenmaal actieve kracht. De geest van God is nou eenmaal de actieve kracht Gods. En wat God doet als hij actief wordt, is spreken. Nee, niet dat hij soms niet actief is. Ik bedoel, de activiteit van God is spreken. Op welke wijze dan ook. Veel, in het verleden veel malen op velerlei wijze tot de Vader. Dus het kan van alles wezen. Is spreken. Maar het spreken van God heet het werk van de geest te zijn. Omdat het de uitwerking is. Uitwerkende kracht is van de onkenbare God. Hebben u dat? En daarna kun je makkelijk gewoon in je Bijbel terugvinden. In gewone klare taal. Dat de profeten door de geest gesproken hebben. Zoals bijvoorbeeld, hij zit handeling 28. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, maak het hart deze volks vet en wat het nou was. De Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja. Of anders een wat algemene, misschien wat minder beladen term, is natuurlijk die van Petrus. Als hij zegt, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Daar moest ik het toch over hebben, omdat het de volgende zin is. Ongeveer uit 1 Thessalonicenzen 5. Dat is 2 Petrus 1, vers 19. We hebben het profetisch woord dat zeer vast is en het doet wel dat gij daarop acht hebt. En dan, het ging mij om vers 21 deze keer. Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mannen Gods. Ik weet niet waarom het met mensen vertaald is. Mannen Gods, u weet wat een man Gods is toch? Sinds Elia weten we dat toch? Een profeet. De heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde hebben gesproken. Dat wil zeggen, dat is wat de geest doet. Die laat de profeten spreken. De geest brengt het woord van God voort. En de profeten waren degene die het woord door moesten geven, luidkeels uitspreken, of soms zwart op wit opschrijven, of wat het maar was. Of anderszins, want anderszins bestaat ook nog.
Hij zal uit het mijne nemen.
En het vervolg op het verhaal is dat die Heilige Geest niet alleen de oudtestamentische Bijbelboeken heeft voortgebracht, maar ook de Nieuwtestamentische, en meer specifiek, wij zouden, u en ik, wij zouden die geest ontvangen, en de Heer Jezus noemt het de geest der waarheid, want, zei hij, die geest zal u in heel de waarheid leiden. En op dezelfde avond zei hij, heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. De geest heeft niet alleen de Bijbel voortgebracht, het woord van God voortgebracht, maar diezelfde geest, die leidt ons ook in dat woord van God. En als wij daar niet naar willen horen, bedroeven wij dus de Heilige Geest. Dan blussen wij trouwens ook de geest uit. Het is een aardig woord voor iets wat helemaal niet leuk is. Het betekent kennelijk dat dat maar niet incidenteel is, maar dat het zelfs kan betekenen dat de geest helemaal geen moeite meer doet om je in de waarheid te leiden. Die haalt er mee op. In ieder geval weet ik dat Paulus ermee ophoudt. Dat is in Hebreeën 5, einde van het hoofdstuk, en dan Hebreeën 6. Dan zeg ik, hou ermee op, ga het niet meer doen. Ik ga nu verder. Ik kan er niet op wachten. Als je niet wilt, dan niet. Maar nu gaan we verder. Enzovoort. Die houdt het dus ook mee op. En in de brief van de Galaten schrijft Paulus, nou ja, als je door de wet gerechtvaardigd wilt worden, of onder de wet weer leven, of gij laat u weer besnijden, of wat dan ook maar, dan zegt hij, dan ben je van de genade vervallen, dan is Christus u niet nut. Dan is Christus u niet nut. Dan is er geen boodschap meer voor je. Dat was trouwens ook de strekking van Hebreeën 6. Maar vooruit, dan is er geen boodschap meer. Als je dat niet wil, dan niet. Of je dan wedergeboren bent, ja, als je dat was, dat kan, dat zou kunnen. Dus niemand die dat kan controleren trouwens, onder ons, maar tenminste, dat denk ik. Maar dat kan dus, je kan dat uitblussen, je kan dat werk tegenstaan. Natuurlijk kan dat. Zo is het algemeen een christelijk werk geweest om de Heilige Geest tegen te staan. Ja, dan zeg ik het weer grof, maar ja, zo was dat toch. Het is de kerk geweest die de Bijbel bij de mensen vandaan gehouden heeft. Tot vandaag. En niet alleen in het Rooms-Katholicisme. Echt. Nou ja. Ik zal er niet verder over hebben. Plus de geest niet uit. Dat kan dus. Je kan hem ook bedroeven. Dat is in Efeze hoofdstuk 4 vers 30. En als je het goed wil begrijpen moet je ook vers 29 lezen. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede is. Dat zou uit uw mond uitgaan. En vuile reden, ach, zullen we eerst vaststellen wat goede reden is? Dan weet je meteen wat vuile reden is. Goede reden, dat zijn goede woorden, nuttige woorden. Dat zijn woorden tot nuttige stichting. Dat is een pleonasme, nuttige stichting, althans in de Bijbel. Want dingen zijn alleen nuttig als ze stichten. Ze bouwen. Met dank aan de eerste Korinthebrief. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Streep eronder optellen, dan weet je, dingen die nuttig zijn, zijn tot stichting. En stichting is gewoon bouw. Opbouw. Van een bouwwerk. Doe maar, dat kan. Van een geestelijke tempel, woonsteden gods in de geest. Van het lichaam van Christus, dat gebouwd zou worden. Stichting is opbouw. En iets is nuttig als het is tot stichting. En dus, geen vuile redenen uit uw mond, maar zo er enige goede is. Tot nuttige stichting, opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. Goede reden is dus per definitie prediking van de genade. Toch? Oké. Wat is dan vuile reden? Ja, kan het ook niet helpen. Prediking van wet. Want prediking van wet kan natuurlijk onmogelijk genade geven aan degene die die woorden horen. Toch? Dus dat valt in de categorie vuile reden. En u dacht dat vuile reden alleen ging om lelijke woorden? Die je dan niet mag zeggen zoals daar zijn. Eerst een mondspoor. Nee, het is veel serieuzer. Veel serieuzer. Ja. Maar nadat dat gezegd is over nuttige woorden enzovoort, staat er: en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Hoe bedroef je dan de Heilige Geest Gods? Nou, als er vuile reden uit je mond gaat die niet is tot nuttige stichting. En die geen genade geeft aan degene die dezelfde horen. Moeilijker is hier niet. Dat is wat het is. Want de geest zou ons in heel de waarheid leiden. En als je dat tegenstaat, oké, dat kan. Maar dan is er sprake van vuile reden. En bij nader inzien, vuile reden, dat is ongeveer alle reden die je links en rechts kunt horen. Het is allemaal bla bla bla, je hebt er geen bal aan. Echt helemaal niks. Bla bla bla. Gebabbel. Babel. Lege taal. Met een boel gebaren. Maar dat had ik al gezegd. Nou goed. Goed, en nou weer terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Blus de geest niet uit. Bedroef de geest niet. Veracht de profetieën niet. Die heb ik in het voorbijgaan meteen al meegenomen. Zij het dan dat in 2 Petrus 1, daar noemt Petrus, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En uit de context blijkt dat hij de term profetisch woord gebruikt in de breedste betekenis. Namelijk als aanduiding van heel de Bijbel. Nou ja, voor zover die bestond in zijn dagen. Maar dan is het toch minstens het hele Oude Testament. Want hij zegt erbij dat een en ander is voortgebracht door heilige mannen gods die door de geest gedreven werden enzovoorts. En dat geldt niet voor een stukje van de Bijbel, maar dat geldt voor heel de Bijbel. Heel de Bijbel is profetisch, want profetie wil niet zeggen, kom zo terug, maar profetie wil niet zeggen dat het over de toekomst gaat. Profetie wil zeggen dat het woorden zijn die van boven komen, van Gods wegen namelijk. Dat is profetisch woord. Ook al zou het over het verleden gaan, dan nog is het profetisch woord, want het komt van God zelf, rechtstreeks. Heb u dat? Dat is profetisch. En daarna heb je een smallere gebruik van de term. En ik denk dat dit de smallere term is. Dat is deze. God spreekt weliswaar en het heet allemaal profetie. Maar God in essentie, begrijp goed, dit is enigszins filosofisch. Maar God in essentie spreekt over de toekomst. Niet dat hij niet spreekt over het verleden. Maar iedereen kan spreken over het verleden. Toch? Tegen dat wij kunnen spreken hebben wij een verleden. Dus dat kan. We kunnen ook allemaal spreken over het heden. Dat is dan over de waan van de dag. En daar worden we mee doodgegooid. Toch? Tussen de reclame. Of juist in de reclame. Dat weet ik nooit helemaal zeker. Maar goed. zoiets. Maar God is degene die de toekomst tevoren zegt. Dat kun je lezen al in Deuteronomium, naar ik meen. En in Jesaja wordt er nogal wat werk van gemaakt, van dit idee. Hoe weet je of je het van doen hebt met de echte God? Het antwoord is als zijn woord uitkomt. Want God, de schepper van hemel en aarde, is de enige die de toekomst kent. Kan kennen. En die dat ook publiceert. Daarom is het zo link om te zeggen, ja, maar het bestaat niet. En als het toch klopt, dan moet het achteraf geschreven zijn. Zoals je kunt lezen in je inleiding tot het boek Daniel. Enzovoorts. Maar goed, dan laat ik het er maar verder niet over hebben. Maar zoiets. Ik bedoel te zeggen, God spreekt en het heet profetie. Maar God spreekt eigenlijk alleen maar over de toekomst. Al het andere, ja, dat hoeft God niet te doen. Niet dat hij het niet doet, maar dat is niet essentieel. Essentieel is, het gaat over de toekomst. En zelfs als God spreekt over het verleden, gaat het nog over de toekomst, is mij wel eens opgevallen. Want zelfs als hij uitlegt hoe dat was met de uittocht uit Egypte, ik roep maar wat, een dwarsstraat, niet waar. Als het heeft over de uittocht uit Egypte, hoe het ging, dan dringt op me door dat heel die beschrijving toch profetisch van aard is en gaat over, in belangrijke mate, over wat ook vandaag nog steeds toekomst is. Enzovoort. Nou, dat is een onderwerp apart misschien, maar zo werkt het nou eenmaal. Gods woord is Gods woord. Het is wat gecompliceerder dan het woord van mensen gewoonlijk is. Maar dat maar terzijde. Maar als hier staat, vraag de profetieën niet. Let op, staat het in meervoud. Hè? Peters had het over, we hebben het profetisch woord, enkelvoud. En hier is het, vraag de profetieën niet. Want de neiging bestaat bij gelovigen om zich niet bezig te houden met die schriftgedeelten die spreken over de toekomst. Men prefereert het hier en nu. Ik geloof niet dat ik die verder hoef uit te leggen. Want we leven toch vandaag en daarna zien we wel weer verder. Hier en nu. Het moet allemaal meteen gestalte krijgen en al dat andere. Ach, het verleden, daar is toch niks meer aan te doen. Hoewel, je kan altijd natuurlijk nog een paar bosbeelden weghalen. En de naam van een paar scholen veranderen. Enzovoort. Ja, nou ja. En Zwarte Piet uitbannen. Doe maar. Maar goed, geschiedenis, ja, dat is verleden. Dat is achterhaald en dat wordt dus ook niet meer onderwezen op scholen. Nou ja, een heel klein beetje. Ook de rechtervleugel enigszins rustig te houden. Maar eigenlijk het liefst helemaal niet. Want we hebben liever geen verleden. Dan remt het ons ook niet in ons progressieve streven. Ons rennen, ons racen naar een betere toekomst. Dus al die ballast moeten we kwijt van het verleden. En over de race van vandaag gaan alle publiciteitsmedia. Dat is de waan van de dag enzovoorts. En soms denken wij christenen dat het zo hoort, maar het is niet zo. Wij weten waar we vandaan komen. Maar belangrijker is nog, nee, dan moet je weten waar je vandaan komt. Dat helpt. Vooral als je de weg zoekt, moet je toch weten waar je vandaan komt of niet. Nou goed, en daarna waarheen je onderweg bent. Toch? Wij zijn onderweg naar die toekomst die de Heer ons beloofd heeft. Of beter nog, naar die erfenis die Hij voor ons bewaart in de hemel enzovoorts. Daar moet je dus wel enigszins weet van hebben. Want als je dat weet, is dat bepalend voor je leven van vandaag. En dat is een algemeen verschijnsel. Ook in het christendom, dat waar men de profetieën niet meer kent, weet men ook niet meer, ineens niet meer, wat God vandaag doet. En wat wij vandaag met onze levens aan moeten. Dat hangt met elkaar samen. Daarom is eschatologie, dat is de leer der laatste dingen, officiële theologische term, daarom is eschatologie belangrijk. Niet het vak als theologisch vak, maar wel wat de Bijbel daarover te melden heeft. En dan hebben we het niet over de jongste dag uiteraard, zozeer Hoewel dat ook. Maar we hebben het over de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. De openbaring van zijn koninkrijk op aarde enzovoorts. En het is bepalend voor onze levens nu. Dan weten we waarheen we onderweg zijn. Zie je? En ook al stellen we vast dat er in de wereld toch wel een boel misgaat, als we aan de andere kant vaststellen dat de Bijbel het heeft aangekondigd dat het zo zou gaan, hebben we niet zoveel meer om ons druk over te maken dan. Het gaat nou eenmaal zo. Het is voorzegd. En we hebben niet de opdracht om te proberen dat tegen te houden. Toch? Het is van belang om die dingen te weten. En dus veracht de profetieën niet. In Petrus las je: we hebben het profetisch woord en je doet wel indien gij daarop acht hebt. En in Openbaring lees je: zalig is hij die leest de woorden deze profetie. Openbaring 1 vers 3. Dan wel Openbaring 22 vers 7. Zalig is hij die leest. En meer in het algemeen. Wanneer gij zult zien de gruwel en verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, merken daarop. Hebben we die nog? Die het leest, merken daarop. Natuurlijk. We zouden er aandacht aan geven en het is voor ons nut. En Petrus zei dan weer: ja, het is een licht dat schijnt in een duistere plaats, namelijk in ons harten. Wij worden geacht die dingen te weten. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Tel ze nog maar een keer bij elkaar op. Blus de geest niet uit. Maar als je de geest uitblust, dan veracht je de profetieën. En minstens andersom. Als je de profetieën veracht, dan blus je de geest uit. Want de geest zal ons in heel de waarheid leiden. Zie? En daarna staat: beproeft alle dingen. Behoud het goede. Ook een misbruikte term. Want eerlijk gezegd, het is geen goed advies. Beproeft alle dingen en behoud het goede. Want als we alles moeten beproeven, zal blijken dat daar in de praktijk nauwelijks enig goeds bij is. Nee, ik meen het serieus. In dit soort gevallen moet ik altijd denken aan professor Bettex. Die schreef 100 jaar en langer geleden. En dan schreef hij: ja, wij moeten tegenwoordig allemaal de producten van de moderne literatuur tot ons nemen. En de toneelspelen en de opera's en wat het allemaal was. Want het is allemaal kunst. En dat is wat de denkers der mensheid en de creatievelingen, artiesten allemaal bedacht hebben enzovoort. En daar moeten wij dan zo nodig kennis van nemen, want dat schijnt te horen bij onze cultuur enzovoort. En hij zei: maar dat moeten wij helemaal niet. Dat hoeven wij ook helemaal niet. Bovendien, je wordt er niet wijzer van. Integendeel, sterker nog, je wordt ermee besmet. Je neemt geestelijk voedsel tot je, wat helemaal niet goed voor je is. Je kunt het beter niet doen. Ik vond het wel opmerkelijk. Nou ja, wie was ik toen ik het las? Een jaar of 18, 19, wist je veel. En dan komt ineens iemand vertellen: ja, dat mag dan hoogstaande dingen zijn in de kunst en in de cultuur van de mens. Maar het is besmettelijk, je gaat eraan dood. Heb je dat nog? Dan hebben we het nog niet eens gehad over de wijsgeren. In die dagen had je nogal wat wijsgeren rondlopen. Dat was een populaire beroepskeuze, wijsgeren. Wijsgeren en knippen, ja, dat bestaat ook nog, ja. Maar dat was wat anders. Wijsgeren en knippen. Maar de wijsgeren, daar moest je allemaal wat kennis van nemen enzovoort. En hij zei: dat moet je helemaal niet, want dat is slecht voor je. Maar hier staat wel: onderzoek alle dingen, toch? Jawel, maar alle dingen, al het verhaal, je hebt het vaker van me gehoord. Alle dingen, ja, alle dingen zonder context, dat kan zijn alle dingen. Maar het staat nooit zonder context. En de context beperkt het weer. Welke alle dingen? Echt alle dingen? Nee, alleen de dingen zoals ze bedoeld zijn. Staat ook in je woordenboek, hoor. Echt. De genoemde, de bedoelde dingen, die alle dingen. Welke alle dingen zijn dan bedoeld? blust de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproeft alle dingen. Welke alle dingen? Al die profetieën, dat woord van God. En daar staat wat goeds in. Maar er staat behoud het goede. Zijn er ook dingen die niet goed zijn dan in het woord van God? Dan moet ik u zeggen, dat hangt er vanaf welk woord voor God hier gebruikt wordt. En dat kan ik u dan meteen vertellen. Want dit is het woord kalos voor goed in de zin van schoon, mooi. Maar eigenlijk, dat is de fundamentele betekenis, maar in de zin van passend, nuttig, bruikbaar, dat is goed. Dat is kalos. En als het past en het is nuttig en het is bruikbaar, dan is het wat mij betreft mooi. Nou, denk ik dat mijn vrouw er anders over denkt. Maar, daar zit ze niet bij, dat kan ik toch mooi even zeggen. Toch? Maar wij mannen, denk ik er altijd maar, we hebben daar andere opvattingen over. Het moet functioneel zijn en dat vinden wij heel mooi. Al heb ik wat tegen die lui die willen industriële inrichting in een huiskamer. Die willen alleen maar lelijke dingen in de huiskamer. Dat vind ik zo raar. Ik heb liever design dingen in de industrie. Dat vind ik veel mooier. Maar ja, doe maar. Nou ja. Kijk, wat je geacht wordt te doen met de profetie, met het woord in het algemeen, is de dingen beproeven. En wat je ervan begrijpt, wat je plaatsen kunt, wat, weet je, wat past en wat nuttig is, dat bewaar je. En dat is de normale manier zelfs van alle soorten van studie, in de zin van research. Je hebt natuurlijk een soort van studie dat je gewoon van alles laat voorkouwen. Daar is ook wat voor te zeggen, overigens. Maar dat is niet wat hier besproken wordt. Ik bedoel dit. Oké. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniël, de profeet enzovoort. Ja, daar kan je plaatsen, want je weet wanneer het is. Er staat erbij, dat is in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan wordt dat beeld opgericht. Dus dat kan je begrijpen. Dan heb je die vast. En dan weet je meteen ook dat het is 3,5 jaar voordat de Messias komt in Jeruzalem. Want de 70ste week van Daniël is meteen het eind van de 70 weken van Daniël. En na 70 weken zal de Messias verschijnen onder het Joodse volk en de Joodse stad, uw heilige stad Jeruzalem. Dan weet je, dat is dan concreet. En zo gaat dat. Dat zijn de vaste dingen. En die vormen dan uiteindelijk een soort kader waarbinnen weer andere feiten een plaats krijgen. Heb u dat? En nou beperk ik me tot wat hier heet ook, denk ik, de profetieën. Maar eigenlijk geldt het voor de hele Bijbel. Het zijn dingen die zijn zonder meer duidelijk. Nou, die moet je bewaren. En zodra je iets tegenkomt wat duidelijk is, die bewaar je. En als je iets tegenkomt wat je niet duidelijk is, wat je niet plaatsen kunt, dan... Beste mensen, raak niet in paniek, zei mijn vader dan. En dat zei hij gewoon in publiek, hè? Raak niet in paniek. Je hoeft toch niet in paniek te raken omdat je een tekst niet begrijpt. Maar hou je vast aan die je wel begrijpt. En de rest komt later, zo werkt het nou eenmaal. Zie? Dat is wat hier dus staat, hè? Beproeft alle dingen. Er zijn er ook die zeggen, nee, maar er zijn bijbelboeken, daar moet je helemaal niet aan beginnen, want daar kun je toch niks mee. Nou, dat is in strijd met wat hier staat. Er staat, beproeft alle dingen. En behoudt het goede. Het mooie, maar in de zin van dat wat past. Heb je dat? En wat je een plaats kunt geven. En dat is met alle studie, ik zeg het nog een keer. Dat is met alle studie, met alle research. De enige mogelijkheid. Je verzamelt materiaal, je verzamelt feiten, dingen, ideeën, weet ik veel. Wat past, past. En wat niet past, wat je niet kunt aanleggen om zo te zeggen, nou ja, dat kan je niet aanleggen, dat laat je dan een poosje liggen. Later verandert dat misschien nog eens. En dat is met de studering van de Bijbel ook zo. Zo werkt het. Het is de meest normale manier van studie. Die hebben we afgevangen door scholen, door te systematiseren, door de lesstof te rubriceren en op te bouwen enzovoort. Maar dat is jammer, want er wordt altijd wat buitengesloten. Er zijn altijd dingen die dan niet in de kanon terechtkomen, heet dat. En dat ligt er dan naast en dat ga je dan missen. En later vragen, ja, maar heb ik toch nooit gehoord? Dat kan toch niet waar zijn, heb ik nooit gehoord? Ja, dat is nou jammer. Dat je dat nooit gehoord hebt. He? Onderzoekt, beproeft alle dingen. Want het is het woord voor onderzoeken. Hè? Beproeft alle dingen, behoud het goede. En daarna krijg je ook nog een misbruikte tekst. Onthoud u van alle schijn des kwaads. Vooral vanwege dat schijn. Want dat in het Nederlands wekt de indruk alsof het zelfs gaat om dingen die helemaal niet kwaad zijn, maar die wel zo uitgelegd kunnen worden, zouden kunnen worden, onder het motto Anis Wakimalipanse. Want dat zijn vooral de Fransen die dat doen. Maar vooruit maar. Schijn van kwaad. Ik moet u zeggen dat ik achteraf dat hele begrip schijn, dat is typisch Nederlands. Ik heb er geen woord voor kunnen vinden in de mij bekende talen, zoals daar zijn het Gronings. Nou ja, het Vinkroniaals bijna erin zien. Maar, weet ik veel. Het klinkt allemaal zo plechtig, ik vind het wel leuk. Maar kom het niet tegen. Want zeg het nou eens in het Engels. Iets met schijn. Nou ja, ik kan u helpen, want ik heb het nagekeken in de King James Version, wat daar dan staat in de vertaling. En er staat appearance. Appearance is dat wat verschijnt. Dat kan. Komt redelijk in de buurt. Maar appearance, dat is niet een verkeerde indruk. Schijn heeft in het Nederlands de betekenis van, het wekt die indruk, maar dat is ten onrechte. We hebben dan het woord blijken. Maar schijnen en blijken, wij moesten dat in op school, ik wist het toch wel, maar wij moesten dat echt leren, herinner ik mij. Dat we dat moesten leren, het verschil tussen schijnen en blijken. Maar die twee woorden die kun je niet eens vertalen naar welke taal dan ook. Dit is typisch Nederlands. Maar wij werden er wel mee lastig gevallen met het begrip schijn. Onthoudt u vooral schijn van kwaad. Nee, wij weten wel dat het niet kwaad is, maar het kan zo uitgelegd worden. En daarom moet je er verre van houden. Zodat in de praktijk dan toch weer betekent dat het niet gaat om of iets kwaad is of niet, maar alleen gaat het nog maar over wat anderen ervan vinden. Niet gehinderd door kennis van zaken. Hebben u dat nog? En dat bepaalt dan onze levens. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Maar toch, het wordt geleerd. Maar ik zal u even helpen. Schijn is eidos in het Grieks. En er staat gewoon voor wat gezien kan worden. En dat heet gewoon vorm. Onthoudt u van alle vorm van kwaad. Hetzelfde geldt voor het Engelse appearance. Dat is wat zich uitdrukt. Zoals het verschijnt. Niet zoals het schijnt, maar zoals het blijkt. Dan heb je nog in het Nederlands de, want ja, de modernste Nederlandse vertalingen, die wil ik niet eens noemen, want die doen maar wat. Maar ik noem u NBG, zowel als de Leidse vertaling. Daar staat, onthoudt u van alle soort van kwaad. En Brouwer en Canisius. Brouwer, dat is van Obing Brouwer. En dan Canisius is een Rooms-Katholieke. Daar heet het, onthoudt u van alle vorm van kwaad. Blijf daarbij weg. En daarna ben ik geneigd om dat kwaad, een vorm van kwaad, eveneens te betrekken op de voorgaande verzen. Ik zou niet weten waarom niet. Het gaat namelijk om, beproef alle dingen, behoud het goede, veracht de profetie niet, blus de geest niet uit. Wat kan dan het kwaad zijn in dat verband? Nou ja, dat je je Bijbel loslaat, of je inlaat met allerlei theorieën die de Bijbel dan ontkrachten in de praktijk. Daar zou ik maar verder bij vandaan blijven. En voor alle de anderen, de wereld is vol kwaad. Hoe moet je je daaraan onttrekken? En wat zou het? Wat het toe doet, is de waarheid van het woord van God. En alles wat daaraan afbreuk doet, daar zouden wij verre van blijven. En dat lijkt me een duidelijk advies, mede omdat dat wel vaker in de Bijbel staat. Keer daarvan af, heb ook een afkeer van deze. En zeg niet, groet ze niet en zeg ze niet goeiedag, blijf er verre bij vandaan. Word er niet in betrokken. Dat zou men doen, want het is gevaarlijk, het is besmettelijk. Zie, geestelijk voedsel. En als dat dan zo ongeveer de zinnetjes zijn die onze heiliging bepalen, want dat was toch de wil van God, dan komen we bij vers 23 en dat begint met M. Nou ja, dat was je wel opgevallen toch? Dat betekent dat je vers 23 zonder adem te halen moet lezen achter vers 22. En wat eraan vooraf ging, het liefst ook nog. Verachter profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede, onthoudt u van alle schijn des kwaads en de God des vredes. Want je vraagt je dan af, ja, en wat is daar dan het resultaat van? Waar moet dat toe leiden? Nou, het leidt tot, en de God des vredes zelf, God zelf, heilige u geheel en al. Dat neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid toch eerst bij ons gelegd wordt. Namelijk, verblijft u het alle tijd, bid zonder ophouden, dankt God en alles, blust de geest niet uit. Maar waar we ons daaraan houden, is het de God des vredes zelf. Let op, dat is de God van het nieuwe verbond, hè, want vrede is een van de attributen van het nieuwe verbond, des vredes. De God des vredes zelf, God zelf, heilige u geheel en al. En dat geheel en al wordt toegelicht met de term en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dus niet meteen zeggen, kijk, de Bijbel leert dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Want dan zeg ik, ja, dat is wel zo. Maar dat is niet de strekking van de uitspraak hier. Hè? Het is niet zo dat het hier geleerd wordt. Het wordt bekend verondersteld. Maar er wordt gezegd, denk erom, God doet een heiligend werk aan ons naar geest, ziel en lichaam. En vanwege lichaam erbij, betekent het dus tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, want dan pas zou ons vernederd lichaam veranderd worden en gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, enzovoorts. Zie? Maar hier staat dus eigenlijk hetzelfde als Filippenzen 1 vers 6. Namelijk vertrouwende dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Christus. En hier heet het tot in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En vertrouwende dat hij die nu goed werk begonnen heeft, dat heet hier, hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. En waartoe zijn we dan geroepen? Of met de andere term dan binnen het kader van deze brief. Wat wil hij dan? Wat is de wil van God? Uw heiligmaking. En of dat ook gebeurt, die heiligmaking? Ja, naarmate wij ons daarvoor ter beschikking stellen. Zo is dat. Maar dan moet je niet de geest uitblussen, toch? Dan moet je bewust zijn dat je altijd kind, dienstknecht van God bent. Dat je positie is, daar leef je uit, enzovoorts. En dat is in de eerste plaats een mentale kwestie. Maar aan de andere kant heeft het ook van doen met hoe we onze tijd besteden, hoor. Echt wel. Want sommige dingen kosten, nou ja, sommige dingen kosten. En daarom soms kost het tijd, ja, zeker wel. En iets als verachte profetieën niet. Ja, dat kost tijd. Bijbelstudie kost tijd. Natuurlijk. Maar het heeft een uitwerking. Ook al is er niet eens sprake van een uitwerking. Ook al hebben we het soms niet eens over een uitwerking. Zo van, is er nog een praktische consequentie aan? Wat moeten we hier in de praktijk mee? Enzovoort. En soms is dat er ook helemaal niet. Maar het heeft wel een uitwerking op onze inwendige mens, op wie wij zijn. Het vormt ons, enzovoort. En in hoge mate bepaalt onze levensbeschouwing. Al was het maar voor onszelf, ons eigen leven. En dat is waar het om gaat. Maar uiteindelijk, het is God die zijn werk doet. Via zijn woord, via zijn geest, voor zover dat wat anders is. En hij zal dat doen voor de gehele mens, naar geest, ziel en lichaam. Want daarin zijn we onderweg, naar deze toekomst van onze Heer Jezus Christus. En de term grijpt natuurlijk gewoon terug op 4 vers 15, de toekomst des Heren en zo verder. En daarvoor is het van belang. Aan de ene kant de profetieën te bestuderen met betrekking tot de toekomst. Aan de andere kant daaruit te leven en daarin onze blijdschap te vinden. En als het goed is, motiveert het ons om te bidden en te danken zonder ophouden. Als een levenshouding. Dat is wat het is. En bovendien, heilig zijn wordt niet bepaald door af en toe wat heiligs doen. Maar heilig zijn wil zeggen dat wij dat naar ons wezen, naar wie wij zijn, geworden zijn. Dat wil zeggen naar ons wezen staan in dienst van God. Dat is bepalend voor onze identiteit. En waar de wereld moet zoeken naar wie ben ik eigenlijk, weten wij wie wij geworden zijn. Kind van God, uit God geboren, onderweg naar onze zoonstelling. En dat vult ons hele leven. En daar willen we hem voor danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij van u dit woord hebben ontvangen. Dat ons niet in duisternis laat, maar in tegendeel. Dat woord dat schijnt als een licht in onze van nature duistere harten. Want wij weten niet. Maar we danken u dat u zich bekend maakt. En dat uw gedachten hoger zijn dan de onze. Dat uw oordelen hoger zijn dan de onze. En u maakt ze ons bekend. Opdat wij betrokken zouden worden in uw werk, in uw plan en daarmee ook in uw woord. Wij danken u dat we hier ook mochten zijn weer aan deze plaats. Om dat woord te openen. Met maar één verlangen, u te leren kennen en ons te onderwerpen aan u die gesproken hebt. En we danken u, Vader, dat we daardoor mogen leren te leven uit uw genade. Uit de rijkdom die u ons in Christus verleent. En te mogen leven in de wetenschap dat we hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij daadwerkelijk onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor die rijkdom en bevelen ons daarmee aan bij het woord uw genade. Wees u ons nabij en voltooit u uw werk aan ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.